Welkom bij Radio Maria. We hadden het dus over de voedseltekorten en de rellen. Het regende in Kalawao. De wind was koud. De bannelingen hadden al 2 weken uitsluitend zalm en rijst gegeten. Toen 2 relatief gezonde mannen gestorven waren, raasden hun vrienden dat ze uitgehongerd waren. Ze stierven van de honger. Ze trokken in groep naar Rexdale's huis. Billy, schreeuwden ze, kijk naar onze ingezonken ogen. We nemen het niet langer. Papa Ole hongert ons uit. Waar is de pooi? Op 15 november verscheen een zeil aan de horizon. De schoener ging voor anker in de baai van Kalawao. Iedereen was dolgelukkig, want de boot had Payai aan boord. De matrozen zagen de vreugde op het strand en zouden zeker risico's nemen om toch iets aan land te brengen. De schoener ging voor anker, maar die zaterdagavond werd alleen de post van boord gebracht. De volgende morgen toonde de grijzende dag de gestreken zeilen van de schoener. Damian deed de ochtendmis en ging dan naar het strand waar een massa mensen een waken hield. Iedereen wilde helpen, maar toen besloot Rexdale, die zich net tot het katholicisme had bekeerd, dat er op zondag niet gewerkt mocht worden. Zondagwerk was des duivels. De bannelingen klaagden dat ze honger hadden, maar Rexdale was formeel. Wachten. Er was niets aan te doen en dus bleven de mensen waken. De boot dobberde rustig in de kalme baai. De nacht viel en de lamp van het schip toonde waar de boot lag. Maar tegen de morgen kreeg de wind bijna stormkracht. Voor het daagde liet de kapitein het anker heffen. De bannelingen waren woest. Gewapend met stokken trokken ze naar de winkel waar Rexdale was. Ze krijsten: wij willen pooi. Eet rijst, bulderde Rexdale en hij sloot de deur. Het was of er een schokgolf door de groep ging. Weg met Rexdale, riepen ze. Lynch hem. Bill hongert ons uit. De politie trachtte een cordon te vormen, maar de massa was uitzinnig. Damian hoorde het tumult en kwam aangelopen. Hij baande zich met de ellebogen een weg naar het verhoog en schreeuwde op zijn beurt: zijn jullie niet beschaamd? Niemand kon dit slechte weer voorspellen. We zitten hier vast. Laat ons er dan maar het beste van maken. Zodra ik een uitreisvisum krijg, reis ik naar Honolulu om er persoonlijk onze zaak te bepleiten. Einde citaat. De mensen gingen naar huis, want dit had geen zin meer. Ondanks het feit dat hiermee de rel over was, liet Rexdale de leiders ervan opsluiten. Dat veroorzaakte een nieuwe opstand. De vrienden van de gevangenen trachtten hen te bevrijden en werden op hun beurt aangehouden. Rexdale wilde hen allemaal naar Honolulu sturen om ze voor het gerecht te brengen. Maar de raad gaf geen toestemming. Melaatse hoorde op Molokai te blijven. Daarmee was de zaak nog steeds niet van de baan. Een week later brak er een nieuw conflict uit over eten. Peter Kaeo spelde deze keer Rexdale de les. Hij moest diplomatischer te werk gaan. Rexdale wist niet hoe dat te doen, want de raad eiste dat hij de bandelingen rijst, zalm en brood zou opdringen. Dat was goedkoper dan pooi en rundvlees. Op een jaar tijd was het aantal bannelingen verdubbeld. 800 mensen voeden was een dure zaak. Toen de bannelingen dit te weten kwamen, stuurden ze meteen een petitie naar de raad. Omdat ze wisten dat dit weinig impact zou hebben, zonden ze koning Lunalilo een klachtenbrief. Hun enige hoop was minister van Buitenlandse Zaken Charles Bishop, omdat hij de echtgenoot was van prinses Bernice. Daarom kreeg ook hij een schrijven. Veel resultaten leverden dat allemaal niet op. De raad besprak de toestand, maar had geen geld. Omdat ze ermee verveeld zaten, stuurden ze de blaam terug naar Rijksdeel, die de zaak slecht aanpakte. De superintendant was uitzinnig van woede. Hij was het niet die de zieken uithongerde. Omdat hij ook maar alleen de zondebokken in het asiel kon aanpakken, bedreigde hij de 4 mannen die naar de raad hadden geschreven met schrapping van de rantsoenlijst. Dat ging te ver. En de 4 die niets meer te verliezen hadden, vroegen de raad Rijksdeel af te zetten. Sam Wilder organiseerde een spoedbezoek en Rijksdeel slaagde erin hem een hele dag lang rond te leiden zonder dat hij 1 patiënt tegenkwam. Ondertussen gaf hij een slappe uitleg over het gebeurde. Napela lag aan de basis van de ontevredenheid. Toen hij nog superintendant was, had hij de Mormonen bevoordeligd. Zij kregen alles en leefde als koningen. Rijksdeel behandelde iedereen gelijk. Wilder moest de petitie maar eens nakijken. Alle 200 ondertekenaars waren mormoon. Dr. Trousseau onderzocht ondertussen elke patiënt die over ondervoeding klaagde, maar vond weinig tekenen van slechte voeding. Hij besloot dat het geen kwestie van uithongering was, maar van smaak. De volgende dag ging eindelijk de wind liggen en een schoener kon Mai Lai aan land brengen. Elke bandeling kreeg een flinke portie. De volle magen deden de opstand overgaan. Thank you. de bevrijding en de aanvechting. December 1873, januari 1874. Over de voedselproblemen schreef Damiaan niet aan zijn ouders. Hij had hun onrust gelezen en wilde hen geruststellen. Hij stelde veel vragen, of zijn moeder nog zo snel was als een haas en zijn vader nog gezond, hoe het ging met zijn broers en zussen, hun kinderen, de kinderen van de overleden Constance, oom Jacob, de pastoor van Werchter. Hij zelf was nog steeds in het lepra-hospitaal, maar geen zorg, hij reed veel te paard. Hij kon wel niet weg, want op 25 november was het nieuws dat hij een uitreisvergunning had gekregen hem nog niet meegedeeld. Hij had twee kerken, één had hij zelf gebouwd, en woonde in een klein houten huis. Een man kookte voor hem vlees en rijst, maakte brood en zorgde voor melk. Elke dag dronk hij een goede kop koffie. Hij was nog steeds zoals toen hij vertrok, een beetje ouder, maar niet dikker of dunner. De bril stond nog op zijn neus. Elke dag was er een begrafenis waarvoor hij de kist maakte. De nonnetjes stuurden veel kleren. Pamphile kreeg een langere, meer open brief. Die begon met een allusie op de loteling van Conscience. Citaat: ik laat weten de staat van mijn gezondheid en verhoop van u allen hetzelfde. Sedert 2 maanden ben ik in het hospitaal. Einde citaat. Daarna schakelde hij over op het Frans. In 8 jaar waren 2000 Melaatse verbannen. 800 van hen waren nog in leven. Aangezien alle communicatie ten strengste verboden was, tenzij ik me met hen zou laten opsluiten, ik die al onder de lijkwade heb gelegen op de dag van mijn gelofte, meende ik dat het mijn plicht was mezelf aan Monseigneur aan te bieden, die niet de vreedheid had om zo'n offer te eisen. In het kort vertelde hij van zijn aankomst, de nachten onder de pandan, de liefdadigheid van de blanken in Honolulu, en dan beschreef hij zijn houding tegenover de ziekte in het Frans. Citaat: hoewel ik nog niet Melaats ben en met de miraculeuze hulp van de goede God en de heilige maagd het ook hopelijk nooit zal zijn, maak ik mezelf Melaats met de Melaatse. Als ik spreek, zeg ik op mijn beurt: wij Melaatse. Einde citaat. Hij beschreef de ziekte, de vlekken, de wonden, de stank en gaf toe, citaat: ik heb veel moeite om eraan te wennen. Op een dag tijdens de hoogmis stond ik op het punt het altaar te verlaten om verse lucht te happen. Einde citaat. Hij was er nu aan gewend en had nog nauwelijks last. Alleen tijdens het biechten moest hij soms zijn neus dichtknijpen. Het heilige oliesel toedienen was ook een probleem, want soms wist hij niet waar te zalven, omdat alles één open wonde was. Er was geen dokter bij de 800 zieken. Dat was niet zo erg, want de wetenschap stond er toch machteloos tegenover. Er waren 4 tot 5 begrafenissen per week. De ene had een kist, de andere ging de grond in, gewikkeld in een doek. Aan zijn ouders schreef hij een geruststellend briefje. Pamphile kreeg de waarheid te lezen. Het einde van de brief was opgewekt, want hij had net van het Franse consulaat zijn bevrijding vernomen. Pater Theodor, die op Maui werkte, organiseerde onmiddellijk een bezoek, zodat Damiaan echt biecht kon zeggen. Damiaan vroeg Meijer een uitreisvisum en kreeg dat. Alleen wilde de manager wel dat alles in orde kwam en vroeg de raad om een officieel schrijven. Pas op 12 december schreef secretaris Charles F. Gullick in een pedant krulschrift op officieel papier een brief waarin Damiaan de toelating kreeg om het asiel te bezoeken. Veel mensen waren blij voor Damiaan, omdat hij nu voor hen in Honolulu kon gaan pleiten. Maar niet iedereen stond positief tegenover hem. De Hawaïaanse predikant S.N. Holokahiki diende op kerstdag een officiële klacht tegen hem in, omdat hij 3 dagen tevoren had goedgekeurd dat een vrouw in het geniep een stervende protestant had gedoopt. De hele kwestie was vervelend, want de protestanten hadden op hun kerkhof al een graf voor de overledene gedolven. Alles was klaar voor de dienst toen de weduwe besliste dat het een katholieke plechtigheid moest worden. De protestantse diaken nam dat niet en beval de weduwe dat de dienst in de middag in Siloama gehouden zou worden. Omdat dit een confrontatie zou worden, had de predikant een groep vrienden opgetrommeld. Toen ze bij het huis van de overledene kwamen, stond Damiaan in de deuropening, zonder hoed op het hoofd. Hij mompelde iets. En toen werd de lijkkist in processie het huis uitgedragen, begeleid door slaande trommen. De protestanten volgden de stoet, want de kist zou zeker Siloama binnengedragen worden. Maar men liep voorbij de protestantse tempel. De doodsklok luidde in de katholieke kerk. Einddoel was Sint Philomena. De predikant vond dat diefstal en eiste dat Damiaan uit de leproserie gezet zou worden, waar hij geen recht op verblijf had. Citaat: schrijver gelooft dat het permanente verblijf van de katholieke leraar onwettig is en raadt geadresseerd het volgende aan. Denk goed na over deze kwestie. Weet dat de wet contact tussen melaatse en niet-melaatse verbiedt. En geloof dus dat het permanente verblijf van de katholieke leraar onwettig is. Schrijver stelt voor dat de katholieke voornoemde katholieke leraar vervangen door een katholieke priester die ook melaatse is. En stelt verder voor dat het beter zou zijn een inlands Hawaïaan van dat geloof tot priester te wijden om de leden van het katholieke geloof bij te staan. Einde citaat. De raad legde de brief opzij als onbelangrijk. Hol had reacties verwacht na de politieke bevrijding van Damiaan. Het schrijven was wel een handige zet. De katholieken hadden officieel geen melaatse priester en voorlopig was geen Hawaïaan toegelaten tot een seminarie. Holokahiki zette zijn acties tegen Damiaan voort. Op de Veusters 34ste verjaardag protesteerde hij tegen de benoeming van Hoepai als schoolmeester. De man kreeg de steun van de inspecteur-generaal, zoon van een predikant Hitchcock, maar ook van Damiaan. Daarboven klaagde de predikant het feit aan dat Meyer bij elk bezoek aan het asiel met Damiaan een kop koffie of een glas water dronk, maar dat hij niet bij de predikant langs ging. Enkele weken later had Holokahiki weer een klacht. Damiaan zou een Kokua-vrouw, die met een katholieke melaatse gehuwd was, helpen verbergen. In november had Ragsdale haar uit de leproserie gezet, maar ze was weer binnengeraakt. De politie vond haar, maar de vrouw kon Sint Philomena invluchten en weigerde de kerk te verlaten. Daarop omsingelde de politie het gebouw en eiste dat ze naar buiten kwam. De vrouw riep door een open venster dat Ragsdale binnen moest komen. Ze wilde hem iets tonen. Bij het altaar hief ze haar jurk op en toonde de lepravlekken. "Ik ben geen Kokua meer," zei ze haast trots. "Ik ben melaats. Wat ga je nu doen, Luna? Ga je me deporteren?" De vraag was nu of de vrouw naar Honolulu moest voor confirmatie, dan wel of ze mocht blijven. De andere kwestie was, wat moest er gebeuren met de klacht van Holokahiki dat Damiaan de wetten niet respecteerde? Deze klacht werd gevoegd bij de hoop anderen die de diakens naar de raad stuurden. Ook Napela had zorgen. Een grote rotsblok was van de pali gevallen. Dit betekende dat een koninklijk persoon zou sterven. Dat kon, want koning Lunalilo was na 1 jaar regeren zwaar ziek geworden op het grote eiland. Men had hem met spoed naar Honolulu overgebracht, waar de man stervende was. Hij lag te bed, omringd door mogelijke opvolgers, die alle aandrongen dat hij de nieuwe koning of koningin zou aanduiden. Maar het enige woord dat over zijn stervende lippen kwam, was een alii, een edele. Het was 3 februari 1874. Hoofdstuk 11. 2 priesters ambiëren de leproserie. Februari 1874, augustus 1877. Een probleem, collega. Februari 1874. 4 alii, edelen, kwamen in aanmerking voor de opvolging van koning Lunalilo. Prinset Rut was als zuster van de koning de meest logische keuze. T. Tegen haar sprak haar uiterlijk. Ze woog rond de 200 kilogram en haar tweede echtgenoot had haar neus ingeslagen. De vrouw had iets afstotelijks, waardoor de geruchten dat ze met zwarte magie speelde nog erger werd, ook al was ze heel lief. Ruth maakte bekend dat ze geen interesse had voor de troon. Prinses Bernice was gehuwd met minister van Buitenlandse Zaken Charles Bishop. Deze Amerikaanse bankier ijverde voor de aansluiting van het Koninkrijk bij de Verenigde Staten. Het afstaan van het fjordensysteem bij Pearl City aan de Amerikaanse vloot was voor hem een eerste stap. Als koningin zou Bernice tegen haar man moeten ingaan. Zij verkoos huwelijksvrede boven de troon. David Kalākaua was opnieuw kandidaat. Bij de vorige verkiezingen had deze Hawaïaanse militarist en nationalist het pleit verloren. Maar nu hoopte hij het te kunnen halen. Zijn programma draaide voornamelijk rond Pearl. Het watersysteem mocht niet afgestaan worden aan Washington. Zijn troef bij de blanke gemeenschap was zijn zuster, prinses Liliuokalani, die gehuwd was met John Dominis, de Amerikaanse gouverneur van Oahu. Kalākaua was gehuwd met Kapiolani, een ali, maar niet van koninklijke bloede, wat dan weer door de hooggeboren Emma werd uitgebuit. Want tenslotte besloot koningin Emma, de weduwe van koning Kamehameha IV, dat ze ook kandidaat zou zijn. Ze had geen heel duidelijk programma, maar noemde zich de moeder van de natie. Ze kreeg de volledige steun van de Anglicaanse kerk en mocht ook propaganda drukken op de katholieke pers, hoewel dat niet officieel was. Haar tegenstanders hadden dubieuze argumenten tegen de vrouw. Een onderjurk mag geen broek worden, was de slogan.